Ergens in het boek Spreuken staat: mijn zoon, vrees de Heere en de koning en vermeng u niet met hen die naar verandering staan. Vermeng u niet met hen die naar verandering staan. Vrees de Heere en de koning en vermeng u niet met hen die naar verandering staan. Het leven is vol met verandering. En we zijn er altijd in betrokken. Soms denk ik dat het de truc is van de duivel om ons daarmee bezig te houden. Namelijk ons bezig te houden met alles wat verandert. En daarna wordt van ons ook gevraagd hoe wij vinden dat het veranderd moet worden. En wie dat moet doen en welke kant het op moet. Links of rechts, die spreekwoordelijk langzamerhand. Het is altijd links of rechts. Of een beetje links van het midden. Ja, de tussenoplossingen, dat zijn altijd de compromissen. Hè, daar in het midden, zo heet dat. Maar naar Bijbelse maatstaven is het ideaal dat er helemaal geen verandering is. Dat is een situatie die wij ons helemaal niet kunnen voorstellen. Maar dat komt natuurlijk omdat wij leven in een wereld waarin alles veranderd wordt. Al was het maar door de tijd. Want als het niet verandert, dan veroudert het toch. En dat is ook een verandering. Maar heel die wereld is aan de vergankelijkheid onderworpen en gaat dus voorbij. Enigszins spottend spreek ik altijd over mensen als voorbijgangers. En zo spreekt de Bijbel er eigenlijk ook over. Hè? De zon gaat op in het oosten en gaat onder in het westen. En daarna hijgt zij naar haar plaats. Je hoort het als het ware. Ze hijgt naar haar plaats aan de andere kant. Heb je dat wel eens gezien, zo'n toneelstuk? Hè? Iemand gaat af aan de rechterkant, dat is voor u links, maar dat doet er nou niet toe. Dat wil zeggen aan de rechterkant van het podium. En loopt dan hard achterom en komt aan de linkerkant weer op. En dat kan zich enige malen herhalen. En hoe vaker, hoe leuker. Dan heet het een komedie. Toch? Men verdwijnt hier en komt daar weer op. Liefst dezelfde persoon, liefst onderweg nog verkleden ook. Komt aan de ene kant op, gaat aan de andere kant weer af. Ik geloof dat Ton Hermans het een keer letterlijk gedaan heeft in een van zijn programma's. Gewoon opkomen, kijken, zwaaien naar al die mensen en dan gewoon de andere kant weer aflopen. Met een kort afgemeten pasje, want zo hoort dat op de bühne. Hè? Maar zo zegt de prediker ook niet alleen, met de zon is het zo, het ene geslacht komt en het andere gaat. En toch verandert er maar niks, want de aarde blijft maar staan, zegt hij. Dan moet eraan toegevoegd worden dat de aarde niet maar blijft staan. Die zou ook namelijk nog veranderen. Want wij leven nou eenmaal in een vergankelijke wereld. Niet omdat het ideaal is dat die verandert. Maar het ideaal is natuurlijk wel dat een wereld die per definitie verandert voorbij zou gaan. Opdat er wat beters voor in de plaats zou komen. Wij kennen trouwens doorheen heel de geschiedenis het een en ander dat echt niet verandert. En dat is uiteraard in de eerste plaats de waarheid Gods. Dat wil zeggen, ik citeer de term uit Romeinen 1, maar het is Petrus die spreekt over het eeuwig blijvende, het onveranderlijke, onvergankelijke, eeuwig blijvende woord van God. Dat blijft in al die eeuwen hetzelfde. Ondanks dat er mensen een beroep van gemaakt hebben om dat woord altijd maar weer aan te passen. Het woord zelf misschien niet, maar dat is twijfelachtig. Maar dan het zodanig uit te leggen dat het aangepast wordt aan de veranderende, ja wat eigenlijk, de veranderende tijd, zegt men. Wat natuurlijk onzin is, tijd is zo abstract dat je er niet over kunt praten als veranderend. Je kunt hooguit zeggen, die gaat vooruit. Hoewel dat beeldspraak is, want dat is de klok, zoals u weet, hè, die vooruit gaat. De tijd niet, tijd is ongrijpbaar. De klok gaat vooruit. En onder vooruitgang wil men nog wel eens verstaan dat het dan dus beter wordt. Maar dat is een misverstand. Hè. Ik bedoel, die auto die gaat ook vooruit, maar die wordt er niet beter van. Hè. Dat kilometrage, dat wordt steeds hoger, zal ik maar zeggen. En dat is met jou ook zo, broeder. Je doet wat in het leven, maar het kost wel het een en ander. Het gaat zogenaamd vooruit, maar het is gewoon van rechts naar links eigenlijk. Of was het andersom? Maar in elk geval, het komt en het gaat en het verdwijnt. Maar in al die tijd blijft het woord van God bestaan. Het woord van God verandert niet. Daar is een goede reden voor. God zelf namelijk verandert niet. En dat is wat de Bijbel uitdrukkelijk stelt. Zelfs in sommige schriftplaatsen zwart op wit tegenover elkaar. Waarschijnlijk is het voor de hand liggendste gedeelte Psalm 102. Want toen de schrijver van de Hebreeënbrief zo'n schriftgedeelte zocht, kwam hij ook daar terecht. In Psalm 102, waar God wordt toegesproken en waar gezegd wordt in vers 26... Gij hebt voormaals, wanneer dat maar was, kennelijk heel lang geleden, gij hebt voormaals de aarde gegrond. Sommigen hebben problemen met de gedachte dat de aarde gegrond is. Dat vermag ik niet te begrijpen. Aarde is toch grond? Als er iets gegrond is, is het toch de grond, of niet? De aarde. Gij hebt voormaals de aarde gegrond. En de hemelen zijn het werk uw handen, dus wat boven de aarde is dus. En dan staat er, die zullen vergaan. Aarde en hemelen namelijk. Die zullen vergaan, maar gij zult staande blijven. Dat wil zeggen, God blijft staande. Maar gij zult staande blijven en zij alle zullen als een kleed, namelijk als een kledingstuk is de bedoeling. Ze zullen als een kleed verouden. Gij zult ze veranderen als een gewaad, een kledingstuk dus. En zij zullen, of namelijk zij zullen veranderd zijn. Of gewoon namelijk zij zullen veranderd worden. Waar gesproken wordt in dit vers dus over God en zijn schepping. En van God staat dat hij blijft staan, maar die schepping die beschouwd wordt als een kledingstuk waarin God zich hult, die zal vervangen worden. Ik weet niet of dat wel eens tot u is doorgedrongen, maar de schepping, de zienlijke wereld als zodanig, wordt beschouwd als een veruiterlijking op een of andere wijze. Een uitdrukking, een veruiterlijking van de Godheid, kortom het kleed waarmee hij bekleed is. En er wordt over gesproken als een bevlekt kleed. Dat is nog een nette term trouwens. Staat er nog iets erger in de Bijbel. Maar in elk geval als een bevlekt kleed of kledingstuk dat vervangen zou worden door iets anders, namelijk door een schoon, een rein kledingstuk. De terminologie daarvoor is tweeledig. De ene is, zij zullen vervangen worden, veranderen, zoals hier staat. Dat wil zeggen, dan komt er een ander voor in de plaats, een ander kledingstuk. En de andere terminologie kent u allemaal, dus gewoon die van, het zal gereinigd worden. Maar in de zin, niet in de zin van dat het oude blijft, maar in de zin van een verschoning. Het wordt verschoond. En een verschoning, ja, dat kan betekenen dat er gewassen wordt, maar het kan ook betekenen gewoon dat het vuile verdwijnt en er iets schoons voor in de plaats komt. En dat laatste is de Bijbelse gedachtegang uiteraard. Hè. Zelfs als over ons gesproken wordt en gezegd wordt dat wij gereinigd worden, dan betekent het nog in de praktijk dat er iets anders voor in de plaats komt. Namelijk een nieuwe schepping in de plaats van een oude, een nieuw leven. Een nieuwe natuur, een nieuw leven in de plaats van het oude en zelfs een nieuw lichaam in de plaats van het oude. Uit zo'n vers kun je meteen ook begrijpen dat God zelf er in de eerste plaats belang bij heeft dat die wereld veranderd wordt. Het is per slot zijn kleed, het is de uitdrukking van wie hij is. Het verklaart trouwens ook waarom we in de schepping zoveel symboliek tegenkomen die rechtstreeks uitdrukking geeft aan het wezen van God. Het is nou eenmaal zijn kleed. Zijn kledingstuk als het ware. Maar het wordt inderdaad vervangen terwijl de Heer zelf blijft. En daar gaat het om. Tegenover elkaar staan die twee dingen. Een onveranderlijke God en een veranderlijke wereld. Dat wil zeggen een wereld die in zichzelf verandert, maar die in haar geheel zal vervangen worden. Want dat is ook verandering. Van God zelf staat, want ik, de Heere, word niet veranderd. Dat is Malachi 3, vers 6, zo even een losse tekst uit het Oude Testament. Ik, de Heere, word niet veranderd. Er staat meteen achteraan, daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. God is namelijk een God die gesproken heeft, die beloften gedaan heeft aan die kinderen Jacobs, zonen van Jacob staat er natuurlijk. En daarom is er nooit een definitief oordeel gekomen over de kinderen Jacobs, over Israël zeg maar. Niet dat het volk dat niet verdiend had, maar God had nu eenmaal beloften gedaan. En er zijn talloze schriftplaatsen in het Oude Testament, ik heb ze namelijk nooit kunnen tellen, waarin woorden staan met deze strekking, namelijk de Heer zal Israël nog genadig zijn, de Heer zal Israël herstellen en wat het allemaal maar wezen mag. Maar er staat erbij, maar niet omdat jullie zo'n aardig volk zijn, niet omdat je het verdiend hebt of iets dergelijks, maar omdat ik nou eenmaal beloften gedaan heb en ik hou mij aan mijn woord. Jullie niet, maar ik wel. En daarom zijn jullie niet verteerd. Dat is de Bijbelse gedachtegang en daarin dringt vanzelf tot ons door dat heel het werk dat God doet in de eerste plaats theocentrisch is, dat wil zeggen het is op hemzelf gericht. Het gaat om zijn eigen belang in de eerste plaats, iets wat wij misschien niet meteen begrijpen, maar daarna moet dat toch lukken. Ten slotte denken wij mensen ook meestal alleen, zeker in de eerste plaats, om ons eigen belang. Dus zo vreemd is dat nou ook weer niet. Maar ik heb al vaker gezegd, heel het probleem van de zonde in deze wereld is in de eerste plaats Gods probleem. En hij lost dat dus ook inderdaad op. En voor zover zonde is in u of mij, is het ook in de eerste plaats Gods probleem. En dat lost hij net zo goed op. Of wij die oplossing aanvaarden, die verlossing aanvaarden, ja, dat is een ander verhaal. Dat wordt ons niet opgedrongen. Maar hij heeft er belang bij, want wij als schepselen zouden hem dienen. Door de zonde zijn wij daartoe onbekwaam. Maar als wij hem willen dienen, zorgt hij dat het toch kan. En hij lost dus het probleem op. En dat is eigenlijk de samenvatting op een of andere wijze van heel de heilsgeschiedenis, hè. Bij God is geen verandering. Ik heb het nog nagevraagd aan Jacobus. Die had ook een paar fundamentele uitdrukkingen. In Jacobus 1 is dat. Want Jacobus liep ook al tegen de gedachte op dat God degene is die de mensen, dan wel de mensheid, verzoekt. Sommige christelijke kringen is dat een populaire gedachte. Maar Jacobus zegt dat is niet zo. Er staat in vers 13 van Jacobus 1. Niemand als hij verzocht wordt zeggen ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. De verzoeker is namelijk niet God maar de duivel. En die twee worden wel vaker door elkaar gehaald. Eigenlijk in alle officiële grote religies. Ik zeg het maar zolang het nog mag, hè, denk ik altijd. Niemand als hij verzocht wordt, zeggen ik word van God verzocht, want God verzoekt niemand. Maar vers 14, en ieder wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Dat wil zeggen, het is de begeerlijkheid van de mens die hem vatbaar maakt voor verzoeking. En Jacobus schrijft de verzoeking daar dus meteen aan toe. Niet meteen iemand anders de schuld geven. Hij zegt niet eens, het is de duivel die het doet. Hij zegt, dat komt omdat je zelf zo zwak bent, want anders zou het geen verzoeking zijn. Het zou het niet kunnen. En over begeerte wordt meteen al gesproken in de hof, weet u nog? De vrucht was zeer begeerig om verstandig te maken. Dat laatste heb ik altijd minder begrepen. Want ik heb nooit het idee gehad dat er veel mensen zijn die graag verstandig willen worden. Maar dat scheen dan toen nog zo te zijn, laat ik het zo zeggen dan. Hè? Maar begeerte. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende, want dan vindt conceptie plaats, dat is eigenlijk het idee. Hè? Die verleiding komt wel van buitenaf, maar via de begeerlijkheid is een mens daar ontvankelijk voor. Dan vindt conceptie plaats en dat dat begrip conceptie bedoeld is, blijkt uit het volgende woord. De begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde. Dat is wat er dan uitkomt, heet dat. En de zonde voleindigd zijnde baart de dood, want dat is wat de zonde daarna weer doet. En u weet wie het geweld des doods heeft, dus dan weet u ook wie de verzoeker is. Het is allemaal vergankelijkheid waar hierover gesproken wordt. Hè? Veranderlijkheid. En daarna komt vers 16, dwaalt niet mijn geliefde broeders. In aansluiting op vers 13 en 14. Dwaalt niet mijn geliefde broeders, alle goede gaven, en zo moet de klemtoon liggen, alle goede gaven en alle volmaakte giften is van boven van de Vader der lichten afkomende. Niet de verzoeking, maar de goede gaven. Alle goede gaven en alle volmaakte giften is van boven van de Vader, want Vader is per definitie de gever. Dat is wat het woord in de eerste plaats betekent. Van de Vader der lichten afkomende. En dan weet u meteen wat die Vader geeft dus. En waaruit dat bestaat, goede gaven en volmaakte giften. Want God is de Vader der lichten en al wat openbaar maakt is licht. Dus God geeft al wat openbaar maakt. En dan weet u wat het is toch, zijn woord in de eerste plaats. Nou ja, en wat daar met meekomt, om zo te zeggen, hè? Uiteindelijk eeuwig leven, want dat komt met dat woord mee. In het woord is het leven, daarom heet het ook het woord des levens. Je had ook waarheid kunnen noemen, daarom heet het woord der waarheid, en zo verder. Alle goede gaven komt van boven, van de Vader der lichten, bij welke of bij wie geen verandering is. Bij hem is geen verandering, zingen we dan, hij is dezelfde nu. En dan zingen de broeders er doorheen, ja, nu, nog steeds. Hè? God is onveranderlijk. Bij hem is geen verandering, of ook maar iets dat op omkering lijkt. Schaduw van omkering heet dat. Daar is geen verandering. Het is ook nuttig om dit vers meteen te lezen in samenhang met het volgende. Hoezo geen verandering bij God? Om een domme vraag te stellen, komt meteen een antwoord. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Dan weet u meteen weer hoe het zit met die goede gaven en de lichten en dat soort dingen meer. Hè? Hij geeft namelijk eeuwig leven door zijn woord der waarheid. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstgeborenen, want dat is wat er staat feitelijk, eerstgeborenen zijn er schepselen. Kan zoiets ongedaan gemaakt worden? Nee, natuurlijk niet. Bij hem is geen schaduw van omkering. En als hij het tot stand gebracht heeft, wie kan het dan weer terugdraaien? Of wie kan het dan ongedaan maken? Of er iets tegenover stellen om het af te breken? Die dingen liggen vast en ze staan ook zwart op wit in de Bijbel. Waarom daar juist in onze dagen weer zoveel discussie over bestaat, begrijp ik dus met geen mogelijkheid. Ja, ik begrijp het wel. Dat komt omdat men de Bijbel niet meer leest. Hè. Heeft men trouwens ook geen tijd voor. Men moet immers eten en drinken en opstaan om te spelen. Ja, dat was bij het Gouden Kalf, ja. Men heeft er geen tijd meer voor. Maar als men de Bijbel zou lezen, zou men dit ook lezen. Hè? Bij hem is geen schaduw van omkering. Hij is de onveranderlijke. Bij hem is geen verandering. En hij heeft ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn. Eerstgeborenen zijn er schepselen. Dat wil zeggen eerstelingen van de nieuwe schepping in de praktijk. Dat is wat hij ermee wil en dat verandert hij ook niet. U weet wel, wij zijn vrij en uit vrije wil onderwerpen we ons aan de Heer. Je kunt ook uit vrije wil dat niet doen, maar goed, dan heb je geen deel aan deze roeping, zo simpel is dat. Wat betekent het anders vrij te zijn als je geen vrije keuze hebt? Maar je kunt niet zelf bepalen welke richting de Heer het een en ander zou doen, of welke kant je als kind van God op zou willen, of je eigen doelstellingen maken. Er is maar één doel, dat heeft God zich gesteld met ons. En wij zijn vrij om het te kiezen, of om er ons aan te onderwerpen, of eventueel om het af te wijzen. Maar bij God is geen verandering, hij heeft het zo geregeld. En toen wij tot geloof kwamen, zegt de apostel Paulus, zijn wij door één geest gedoopt. Ik bedoel, dat is toen al gebeurd. En we zijn toen door die geest gedoopt tot of in één lichaam. Daar maken we dus deel van uit. dat is niet te veranderen. Je kunt het wel ontkennen, je kunt ook wel net doen alsof het niet zo is, je er geen bal van aantrekken, maar het verandert niks mee. Dat is de positie waarin de Heer ons geplaatst heeft met alle consequenties van dien. En of je nou gelooft in een opname van de gemeente of je gelooft niet in een opname van de gemeente, als je bij die gemeente hoort, ga je met die gemeente mee ter gelegenheid van de opname, want God heeft het zo geregeld, makkelijk zat. Nee, ik bedoel, of wij het geloven of niet, voegt er niks aan toe of doet er niks aan af. God doet dat gewoon. En van ons wordt verwacht dat wij deze dingen leren verstaan. God is de onveranderlijke. Ik moet er niet aan denken dat het niet zo zou zijn. Hè? Wat ik bedoel is dit. Er zijn mensen die hebben soms andere ideeën over wat God zou moeten doen. En proberen hem daarvan ook te overtuigen dat het heus beter is dat hij zich aanpast aan onze democratische beginselen die wij de wereld overbrengen alsof het het evangelie is, zal ik maar zeggen. En wij met meerderheid hebben besloten, en we plaatsen handtekeningen, of in grote getalen gaan wij over tot gebed om de Heer toe te verleiden om iets te doen wat wij hebben uitgedacht. Ik moet er niet aan denken dat hij dat zal doen dan. Dat ben ik serieus, moet er niet aan denken. Stel je voor, ik heb een bepaald idee, u hebt een ander idee, u verzamelt zich, gaat naar de Heer en zegt, we hebben zoveel handtekeningen, we willen graag dat u dit doet. En dat de Heer zegt, oké, dan ga ik dat doen. Dan ben ik de klos. Ik moet er dus niet aan denken. Ik bedoel, ik heb mijn vertrouwen gesteld op het woord van God, op de beloften die hij gedaan heeft. Ik moet er niet aan denken dat er anderen zijn die daar anders over denken en de Heer tot hun standpunt weten over te halen. Lobbyen heet dat. Denk er maar eens even over na. Stel je voor dat God zich niet aan zijn woord houdt. U kent toch dat verhaal, maar dat heb ik waarschijnlijk wel eens een keer u voorgehouden. Het verhaal over Israël, Joodse volk en de grote verdrukking die nog moet komen in de 70ste week van Daniel. Voor de duidelijkheid, in de tweede helft daarvan. Maar nu heeft iemand uitgevonden dat sinds de Tweede Wereldoorlog en wat er toen allemaal gebeurd is, de Joden al zoveel geleden hebben dat de Heer nou die grote verdrukking maar over moet slaan. Dat heeft Hitler al geregeld. Dan hoeft God het niet meer te doen, of zoiets. Maar ik heb het misschien niet helemaal goed begrepen. Want het was nogal een dik boek, eerlijk gezegd. Christelijke theologie na Auschwitz. Daar word je niet echt vrolijk van, hè. Maar de filosofie is dan, het Joodse volk zou lijden, maar wij vinden het nu wel genoeg. Dus grote verdrukking hoeft niet meer. En in onze dagen wordt veel gebeden voor de Joodse staat, zeker in deze dagen waarin zeer binnenkort de staat Israël 60-jarig bestaan viert. Er wordt veel gebeden voor de vrede van dit Israël en dat soort dingen meer. En wij zijn dan vrienden van Israël enzovoort. Ik moet u zeggen, ik ben geen vriend van Israël. Niet van de staat Israël althans, op geen enkele manier zelfs. Want het lijkt mij dat op Bijbelse grond die staat er niet zou mogen zijn. En dat het bestaan van de staat Israël per definitie is opstand tegen God. De Heer heeft ze eruit gezet, nu komen ze vanzelf terug. Met welk recht? Nou ja, omdat de Holocaust geweest is of zoiets. Zo van, ze hebben nou wel genoeg geleden, nu kunnen ze op grond van hun lijden in de loop der tijd aanspraak maken op zegeningen of zo. Die schijn je dan te kunnen verdienen. Weet je veel, er zijn nog een paar redeneringen in dat verband. Maar goed, die zal ik u besparen. Dat heeft ook niet zoveel zin. God verandert zijn plan namelijk niet. En wat de Bijbel zegt is, in het midden van de 70ste week zal een haastig verderf hen overkomen en ze zullen het geenszins ontvlieden. En op een andere plaats staat, het is vastbesloten, er zal verwoesting zijn tot het einde van de 70ste week van Daniel aan toe. Kun je God wel bidden of hij het anders wil doen, maar hij doet dat niet anders. Of nog anders gezegd, je kunt God wel bidden of hij het anders wil doen, maar dat is een gebed niet naar de wil van de Heer en niet in de naam van de Heer Jezus. En zo'n gebed kunnen wij ons feitelijk niet permitteren. Nou ja, voor zover Joden, maar dat is wat anders dan de staat Israël. Dat weten de Joden zelf maar al te goed. Voor zover Joden beminden zijn om der vaderen wil, zegt Paulus, zouden we ze het evangelie brengen. Dat is een heel ander ding. Dat heeft met politiek helemaal niets uit te staan. Integendeel. Dat is ook niet horizontaal gericht, dat is verticaal gericht. Gericht op de Heer, de God van Israël, tot wie men zich zou bekeren. Want wat voor de heidenen geldt, geldt in de eerste plaats voor de Joden, zegt mijn Bijbel. Al was het maar dat het evangelie is kracht Gods tot zaligheid, eerst voor de Jood en ook de Griek. We hebben wel wat anders om ze te geven dan een staat. Dat kan niet natuurlijk, die staat. En u en ik weten dat, als we eerlijk zijn, zelfs zonder de Bijbel kun je weten dat het niet gaat werken. En met de Bijbel in de hand weet je helemaal zeker dat het niet gaat werken en dat deze Joodse staat uiteindelijk verwoest zal worden, namelijk van Gods wegen, met allen die erin zijn. Ongeacht wie het zijn die erin zijn. Ze horen daar niet namelijk. Het is Gods land en God zegt, ik laat daar alleen mijn volk in. Nadat het mijn volk geworden is op grond van geloven, zolang het dat niet is, laat ik ze er niet in. De geschiedenis mag dan vol verandering zijn. God verandert zijn plannen niet en heeft het ook duidelijk genoeg gezegd. Zij zullen het geen zins ontvlieden, dit is vast besloten, enzovoorts. En weet voor zeker, hè, en hoort en verstaat, weet dat, enzovoorts. Zo staat het in die profetieën van Daniel 9, maar ook nog in Matthäus 24. God is de onveranderlijke. Hij verandert niet. Dat is ook wat van de Heer Jezus Christus gezegd wordt. Dat is één bladzijde terug. Ik ben nou toch in de buurt. In Hebreeën hoofdstuk 13 staat dat. Hebreeën 13 vers 8. Het is de inleiding op vers 9 als u het mij vraagt. Maar staat in vers 8. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Hij verandert niet, hij is dezelfde. Eigenlijk moet ik zeggen, eigenlijk staat er, hij is gisteren en heden zichzelf. Dus niet helemaal hetzelfde, maar ik ga het maar niet uitleggen deze keer, denk ik. Maar dat staat er echt. Jezus Christus is gisteren en heden zichzelf. En in der eeuwigheid. Het betekent wel degelijk dat hij onveranderlijk is, maar hij blijft daarbij aan zichzelf gelijk. En het is de inleiding tot vers 9, wordt niet omgevoerd met verscheidene, en als het verscheidene zijn, zijn ze dus verscheiden, en verscheiden is verschillend, hè? Dat weet u, hè? In het Nederlands, officieel, dat weten we nu niet meer. En het heeft niks met een aantal te maken, maar het duidt op onderscheid tussen het een en het andere. Wordt niet omgevoerd met afwijkende, met verscheidene, namelijk vreemde en dus andere leringen. En met andere leringen zouden wij overstelpt worden. Dat is wat in Efeze 4 genoemd wordt, hè. Wij zouden niet meer heen en weer bewogen worden met alle stroming, wind staat er, van leer, leerstellige stroming, implicerend dat die stromingen, die verschillende leringen er zouden zijn. En er staat ook bij waar ze vandaan komen. Dat weet je van de wind meestal niet waar die vandaan komt, zegt Johannes 3. Maar van leerstellige stromingen wel. Ze komen voort uit de arglistigheid en uit de bedriegerij der mensen. Staat erbij. Zoek hem niet eens op, maar het staat erbij. Efeze 4. Maar de bedoeling was dat we zouden opwassen tot mannelijke rijpheid, heet dat. Niet meer kinderen zouden zijn die heen en weer bewogen worden, maar omdat we zouden blijven staan. Ondanks al die verscheidene en vreemde leringen. En dat is wat hier staat. Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen. En dat in samenhang met Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in de eeuwigheid. Ook vandaag worden wij bezig gehouden weer met wat de Heer nou weer bedacht schijnt te hebben. Want niet alleen zijn er mensen die de Heer op andere gedachten kunnen brengen door hun gebed, heb ik begrepen. Maar ook andersom gebeurt het dan. Hè? Dan is de Heer van gedachten veranderd en nou wij nog. Dat wil zeggen, vroeger moesten we dit en nu moeten we weer dat, hè. Dat weet u toch, hè? Jarenlang moesten we discipelen worden, dat is bijbels overigens. En nou ineens moeten we allemaal weer leiders worden, weet u wel. Dat is precies het tegenovergestelde. Eerst moesten we netjes achter de voorgangers aansjokken. En nou moeten we allemaal ineens voorop gaan lopen. Wat toch wat lastig is, maar het komt wel overeen met moderne inzichten en gebruiken in de maatschappij om ons heen. Hè? Weet u wel, we erkennen niemand boven ons, dus gaan we allemaal naast elkaar lopen, lopen we allemaal voorop. U weet hoe breed een Belgische bus is. Ja, nou goed, daar hebben we het daar allemaal maar niet over. Maar dat is allemaal veranderd. Hè? En de ene keer moeten we met ons allen ons verootmoedigen voor de Heer. En dan weer een andere keer moeten we weer in de overwinning gaan staan. En dat soort dingen weer. Dat gaat allemaal op en neer. Op en delen. Heen en weer. En wat het allemaal weer. Dan weer moeten we met z'n allen linksaf. Dan weer allemaal rechts uit de flank. En je wordt er zeeziek van. Ik tenminste wel. Nee, waarom zijn wij eigenlijk tot geloof gekomen? Als we nog steeds met al die trends mee moeten doen. Hè? Ook in het christendom heb je van die trendwatchers, heet dat. Hè? De nieuwste trend ontdekken. Dan krijgen we altijd weer bericht van de diverse uitgevers. Zijn er weer nieuwe boeken verschenen. De nieuwste trend is dat dan. Dat verandert allemaal. En ja, de hele wereld is vol van verandering. En wij een beetje mee gaan doen zeker. Nee, dat is nou net het punt. We hebben maar één boek, dat is de Bijbel. We hebben dat woord van God. En dat verandert niet, in heel de tijd niet. Dat men bepaalde Bijbelse waarheid in de loop der jaren is kwijtgeraakt bij gelegenheid, dat is algemeen bekend. Dat men in de loop der jaren soms ook weer Bijbelse waarheid terugvindt, dat is ook bekend. Het hangt van allerlei omstandigheden af. Maar dat zei de prediker altijd al, hè. De prediker zei, ja, hoe gaat het, maar het is afhankelijk van de juiste tijd en gelegenheid. Dus altijd gecompliceerd, hè. Succes heeft vele vaders, zeggen ze in het Nederlands. En of iets een beetje omhoog komt en populair wordt, is afhankelijk van een heleboel factoren. En dat gebeurt dus met Bijbelse waarheid ook. Ik bedoel, in dagen dat men de handen vol had, omdat men als gelovigen werd vervolgd, had men niet zo geweldig veel belangstelling voor het profetisch woord, voor de toekomst namen. Het ging om het hier en nu, dat was lastig genoeg. Raak men dan kwijt. En in andere tijden ging het helemaal voor de wind. Genoten christenen bescherming van de overheid. En wat gaan ze dan doen? Filosoferen over het wezen van de godheid. Daar hebben we de levende drie eenheid aan te danken. Christendom werd staatsgodsdienst, weet u wel. De keizer werd zelfs christelijk. Enzovoort. Toen was er ineens niks meer om voor te vechten. Niks om naar uit te zien. En wat gaan ze dan doen? Gekke dingen bedenken. Dingen die niemand begrijpen kan, dat is ook het eerste wat ze er altijd over zeggen, nu nog. Je kan het niet begrijpen. Nee, dat komt omdat het natuurlijk in hoge mate ook volstrekte wartaal is. Hè? Ik zeg het maar eens concreet, zoals het werkelijk is. Dat slaat nergens op. Met de Bijbel open al helemaal niet. Maar dat is wat gebeurt. En soms raakt men bepaalde waarheid kwijt. In de dagen van Constantijn en daarna, zal ik maar zeggen, toen het christendom op aarde macht kreeg en invloed, was de verwachting van een koninkrijk dat Christus in de toekomst, in zijn wederkomst op aarde zou vestigen, vanzelf verdwenen. Hè? Dat verdwijnt dan vanzelf. Wie denkt daar nou aan? De kerk dacht dat zij al het koninkrijk op aarde waren. Met de keizer in hun midden en als voorzitter min of meer van het concilie en wat het allemaal maar was. En later de paus, verwachting van een koninkrijk op aarde. Waarom? Dat regelen wij wel. Wij zijn het koninkrijk. Daar kun je altijd wel weer ergens een tekst voor vinden. Zo gaat het. En dan is men zicht op de wederkomst van Christus met een troon in Jeruzalem enzovoort. Is men volledig kwijt. En het heeft eeuwen geduurd voordat weer een beetje boven water kwam. En toen werd het ineens beschouwd als een modernisme. Als een moderne vinding. Dat was het niet. Maar men was het kwijtgeraakt. Zo gaan die dingen. Het leven is vol verandering. Maar bij God verandert er niks. Dat wil zeggen, God heeft zijn beloften gedaan. Heeft vastgelegd in zijn woord. Heeft ook aangekondigd wat er zoal zal gebeuren in de toekomst. En dat staat vast. Dat gaat dus gebeuren. En dat is waar we ons aan zouden onderwerpen. Dat wil zeggen, dat is waar we ons geestelijk mee zouden voeden. En dat maakt ons, als het goed is, dus ook onveranderlijk. Dat wil zeggen, zorgt ervoor dat wij niet meer heen en weer bewogen worden met allerlei wind van leer enzovoorts. Dat is waar het over gaat. Standvastigheid, wie weet nog wat het is. Als er standvastigheid is, is er geen vooruitgang, dat weet u toch, hè? Als je blijft staan waar je staat, dan beweegt het niet meer, hoor. Gaat het niet meer vooruit. Maar dat is nou juist de Bijbelse gedachtegang. Ik bedoel, ontwikkeling is iets wat typisch bij de mens geldt. Iets opbouwen enzovoorts. Mijn Bijbel zegt dat iets opbouwen, dat het eigenlijk zondig is. Het is de ijdelheid onderworpen. Men kan wat opbouwen, maar noodzakelijkerwijs breekt het weer af ook. Ooit en een keer. Het komt en het gaat. Wat het maar wezen mag. Alleen God is onveranderlijk. En dus vermeng u niet met hen die na verandering staan. Dat is wat het is. Moet er dan helemaal geen verandering zijn? Jawel, het tijdelijke zou plaatsmaken eenmaal voor het eeuwige. En dat is een eenmalige verandering voor altijd. Dat is wat de Bijbel leert. En dat is wat we zojuist lazen in Psalm 102. Die schepping, die hemel en aarde, zouden vervangen worden door een nieuwe schepping. Ik vroeg het aan Petrus, die zei, wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont. Blijft, betekent dat. Niet voorbij komt, maar blijft. Daar is het en daar blijft het ook. En dan is het onveranderlijk. En hier in, waar waren we, Hebreeën 13... Oh, dan kan ik nog even verder terug. Kan ik ook Hebreeën 12 lezen, vers 28. Waar staat, daarom alzo wij, of gewoon omdat met de streep eronder, hè. Daarom alzo wij een onbeweeglijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden door welke wij welbehagelijk goden mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid. Er wordt hier gesproken over een onbeweeglijk, een onveranderlijk, een onvergankelijk koninkrijk dat wij zouden beërven. En de gedachte, een woordkeus, is ontleend aan de woorden uit Haggai, die staan hier net voor, namelijk in vers 26 en 27, want daar staat dat gezegd is, dat God verkondigd heeft, halverwege Hebreeën 12, vers 26. Nog eenmaal. Eenmaal. Nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En de commentaar van Paulus hier is, dit woord nog eenmaal duidt op de verandering der bewegelijke dingen als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. Let op het woord verandering ook in het vers, hè. De verandering der bewegelijke dingen, der vergankelijke of gewoon der veranderlijke dingen. Maar de veranderlijke dingen zullen collectief veranderd worden in onveranderlijke dingen. En dat koninkrijk zouden wij ontvangen, zelfs erven, zegt vers 28. En omdat dat zo is, laten wij God wel behagelijk dienen door de genade die wij vasthouden. Want dat is de enige echte Bijbelse prediking. De genade waarmee God overvloedig is geweest over ons. De genade waardoor wij deel krijgen aan het onveranderlijke dat God tot stand brengt door en in de Heer Jezus Christus. Soms denk ik, de aardigheid is juist dat deze oude wereld, dat daar alles veranderlijk of vergankelijk is. Dan kan het tenminste plaats maken voor iets nieuws. Stel je nou voor dat deze zondige wereld in zichzelf niet te stoppen is, niet af te breken is, niet dood te krijgen is, nog met geen stok en zeven dienders, heet dat, hè? Stel nou voor dat die oude wereld niet dood te krijgen is, dan hebben we echt een probleem. Het is een hoopvolle gedachte dat alles in de wereld toch vanzelf verdwijnt. Het suggereert dat die hele wereld in zichzelf ook een keer verdwijnen zal. En dat is nou precies de bedoeling, want dan stelt God er een nieuwe schepping voor in de plaats. Stel je voor dat onze oude zondige natuur niet dood te krijgen was. Dat er niet in de Bijbel staat, die ziel die zondig zal sterven, maar dat er staat, die ziel die zondig zal eeuwig leven. Dan ben je toch ook niet gelukkig? Hoe krijgen we dat probleem opgelost? Daar moet je toch even niet aan denken. De Joden hebben trouwens uitgevonden dat als er staat in Genesis 1, is het geloof ik nog net, als er dan staat en ziet, het was zeer goed, dat je met een beetje goede wil de uitdrukking, het was zeer goed, ook kunt lezen als de dood is goed. Vanwege de verwantschap tussen dat zeer en het woord dood. Die ga ik niet uitleggen, want het is taal, dat doen we niet. Dat doe ik alleen als het echt nodig is. Maar het is een Joodse gedachte, de dood is goed. Hoezo is de dood goed? Nou, het maakt een eind aan het bestaan van de zonde. En wees er maar blij mee, want daardoor was het ook mogelijk dat één voor allen stierf en dus allen gestorven zijn. En dat allen dus vervolgens op grond van geloof eeuwig leven, daarvoor in de plaats, anders leven dus, hè, ander leven, daarvoor in de plaats kunnen ontvangen. We moeten er gewoon aan wennen dat het heel goed is dat alles voorbij gaat. Dan komt er tenminste nog een keer een eind aan en dat komt er ook. God maakt er een eind aan namelijk. En daarmee wordt de duivel die het geweld des doods heeft verslagen met uiteindelijk zijn eigen wapen. Dat is ook het komische eigenlijk, want ik proef dat persoonlijk wel, het komische achter Jesaja 14. Als de duivel niet alleen nedergeworpen is op de aarde, maar ook nog van de aarde nedergeworpen wordt en komt in Hades, in het dodenrijk, in de dood. Dan wordt hij bespot en dan wordt er tegen hem geroepen, zo ben jij hier ook. Waar blijf je nou? Hoe zat dat nou? Waar komt er nou van terecht? Hij die het geweld des doods had, valt in zijn eigen kuil. Nou ja, dat is de terminologie en de psalmen, waar we het nu ook maar verder niet over zullen hebben. Maar wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. Als het al ergens op van toepassing is, is het op de duivel zelf. Die zich bedient van de dood, maar er zelf in terechtkomt. Maar goed, deze wereld zou vergaan, zou veranderd worden. Eenmaal niet constant blijven veranderen tot Sint-Juttemis, wie het ook wezen mogen, maar integendeel eens en voor altijd. Dat is de terminologie in verband met de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Het was eens en voor altijd. Het is ook de term in verband met zijn aanstelling tot hoge priester, eens en voor altijd, voor eeuwig namelijk. En daarom spreekt de Bijbel over de verandering van de wereld als zodanig, de verandering der bewegelijke dingen die gemaakt waren. Hebreeën 12 vers 27 die we zojuist lazen, maar wij lezen nog wel meer. Hè? Wij lezen ook over de verandering van verbond bijvoorbeeld. Hè? Dat leest u, nou, we zijn toch hier in Hebreeën, dus dan zijn we in Hebreeën 7 voor de gelegenheid. Waar sprake is van dat het priesterschap naar de ordening van Aaron, dat aan de vergankelijkheid onderhevig was, want die priesters werden nou eenmaal door de dood verhinderd te blijven, kwam steeds weer een nieuwe priester, die kwam links op en ging rechts weer af. Of was het andersom? De ene hoge priester komt en de andere hoge priester gaat. En de aarde bleef maar staan, weet u wel, bij wijze van spreken. Maar dat vergankelijke priesterschap werd eenmaal vervangen, veranderd heet het, volgens Hebreeën 7 vers 12, door de ene priester, de ene hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, die dat geworden is, krachtens, vers 16 van Hebreeën 7, die dat geworden is, krachtens, onvergankelijk leven. En plechtig vertaald natuurlijk met die het geworden is naar de kracht des onvergankelijke levens. Maar dat betekent krachtens onvergankelijk leven. Dat wil zeggen, op grond van zijn onvergankelijk leven was hij een hoge priester, kon hij een hoge priester zijn die ons betaamde. Want dat staat er later, hè. Zo'n hoge priester betaamde ons. Dat is ook een term hier uit de Hebreeënbrief. Iemand die ons volkomen kon zaligmaken, omdat hij altijd leeft om voor ons te bidden. Zo wordt het dan letterlijk geformuleerd, verderop in dit hoofdstuk. Hè? Omdat hij namelijk in der eeuwigheid blijft. Dat is vers 24 en 25 en wat het maar wezen mag. Maar in vers 12 staat, want het priesterschap veranderd zijnde en in de praktijk vervangen zijnde, zo geschiedt er ook noodzakelijk, logischerwijze, verandering der wet. Zeg maar, verandering van verbond. En wordt het oude verbond beëindigd door de dood en opstanding overigens van de Heer Jezus. Beide dingen worden in dat verband genoemd. Maar in zijn opstanding treedt het nieuwe verbond in werking. Een nieuwe wet. Een volmaakte wet. U weet, in Hebreeën 10 vers 1 staat, de wet heeft de schaduw der toekomende goederen. De wet is in geen ding volmaakt, is de gedachte. Dat staat ook ergens, maar ik zie het zo gauw niet staan. Oh nee, dat kan ik gewoon 7 vers 19 noemen. Want daar staat dat. Want de wet heeft geen ding volmaakt. Maar Jacobus spreekt later over de volmaakte wet die der vrijheid is. Dat is niet het oude verbond, maar het is het nieuwe verbond. Niet de wet, Torah, onderwijs, zoals onder Mozes, maar zoals onder Christus. Niet onder een oude schepping, maar onder een nieuwe schepping. En werd niet gelegd op het vlees, maar en werd gelegd in de geest. Als u dat zo snel volgt, tenminste. En dus priesterschap wordt veranderd, maar zegt Paulus hier, als dat zo is, dan moet de wet veranderd zijn. Dan moet er een andere wet gekomen zijn, want de priesterschap naar de ordening van Aaron maakt deel uit van de Mozaïsche wet. Als dus het priesterschap van Aaron niet meer van kracht is en vervangen is geworden, moet logischerwijze de hele wet vervangen zijn. En dat is ook zo. Een nieuw verbond in de plaats van het oude verbond. Dat is ook wat wij trouwens lezen in Handelingen 6 vers 14, waar staat, wij hebben hem horen zeggen dat deze Jezus, de Nazarener, deze plaats zal verbreken en dat hij de zeden veranderen zal. Er wordt gezegd over Stefanus in Handelingen 6. Ja, vers 14 las ik, het is al vanaf vers 11 natuurlijk. Wij hebben hem horen spreken lasterlijke woorden tegen Mozes en daarmee tegen God. Nou ja, wat dan? Nou, vers 14, wij hebben hem horen zeggen dat deze Jezus van Nazareth, deze plaats, dat wil zeggen de tempel, dan wel heel Jeruzalem, maar dit was in de tempel in Jeruzalem, voor het Sanhedrin immers, de Joodse Hoge Raad, moest Stefanus verschijnen. We hebben hem horen zeggen dat deze Jezus van Nazareth deze plaats zal verbreken en dat hij de zeden, zeg maar de cultuur, de wijze van leven, de zeden veranderen zal die ons Mozes overgeleverd heeft. Was dat zo of niet? Zou Jezus de zeden veranderen? Jazeker wel, dat wel. Is dat echter, want dat is een andere vraag, is dat dan in strijd met de wet? En het antwoord is nee, dat is niet in strijd met de wet. De wet zelf leert namelijk dat de wet zelf tijdelijk is. En dat er in plaats van al die inzettingen onder het oude verbond een nieuw verbond zou komen, enzovoorts. Met andere woorden, Jezus van Nazareth zal de zeden veranderen. Daarom leven wij ook inderdaad niet onder de Joodse of Mozaïsche wet. Wij houden er andere zeden op na. Maar daarmee kun je nog niet zeggen dat het zijn woorden tegen Mozes en God. Integendeel, het is zelfs in overeenstemming daarmee. Vandaar dat als Paulus later van hetzelfde beschuldigd wordt, dat hij predikte tegen Mozes en in strijd met Mozes, zei Paulus zelf, nee, dat is in geen geval waar. Integendeel, dat is niet zo. En inderdaad, het is ook zo. Het is niet in strijd met de wet. En leerstellig vinden we het in Romeinen 3. Doen wij de wet niet als wij door het geloof willen zalig worden? Nee, zegt Paulus, integendeel, maar wij bevestigen de wet. Het is een overeenstemming met de wet. Want wij zijn der wet gestorven. Wij zijn voor de wet, door de wet gedood of gestorven. Dat is gelaten waar dat staat. Het is niet in strijd met de wet. Maar daarna betekent het wel dat de wet voltooid, dan wel vervuld is. Niet verbroken, vervuld is. En daarna komt er iets anders voor in de plaats. Nog sterker wordt ons uiteengezet dat dat nieuwe verbond sowieso beloofd was aan Abraham. Dat was voordat de wet er maar was. Was lang voor Mozes, 430 jaar staat erbij, voor de dagen van Mozes. Maar dat zolang de wet van Mozes gold, die beloften aan Abraham niet eens vervuld konden worden. Met andere woorden, de wet stond deze dingen in de weg. Het is net andersom dus. Hè? Maar het nieuwe verbond is niet in strijd met de wet van Mozes. Het is er de vervulling van. En andersom, de wet van Mozes is strijdig met het nieuwe verbond. Dat is waar. Hield het nieuwe verbond tegen. Wel degelijk een dilemma. Maar inderdaad, de zeden zijn veranderd. Wij leven niet onder de wet, niet onder de Mozaïsche, ook niet onder de Joodse. En op dezelfde wijze zouden wij nog kunnen vaststellen dat ook ons denken, wat min of meer hetzelfde is als de zeden, dat ook ons denken veranderd zou worden. Niet continu, maar eenmalig. Eén keer en dat was het dan. Ik bedoel niet te zeggen dat dat op één moment gebeurt, maar dat het één verandering is en niet ter wille van de verandering, maar ter wille van het resultaat. De wereld heeft een filosofie die zegt, de mens moet altijd ergens mee bezig zijn, ergens aan werken, dus er moet verandering zijn, want als hij niet werkt is er geen verandering. En als een mens niks doet, dan wordt hij ongelukkig. Hij moet wat om handen hebben. Dus we zijn voorstanders van verandering. Kan niet schelen welke kant op, als het maar verandert. Dat is een officiële filosofie, hoor. Ligt hem te grondslag aan heel wat gebeurtenissen in de loop van de wereldgeschiedenis. Als het maar verandert. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is eenmalig. En die uitspraak uit Romeinen 12 kent u ongetwijfeld inmiddels. Namelijk, wij zouden onze lichamen stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. En vervolgens deze wereld niet gelijkvormig worden, waar alles veranderd wordt, constant. Maar wij zouden veranderd worden door de vernieuwing van onze mind, van ons gemoed. Opdat we daardoor bekwaam zouden worden om de goede en volmaakte wil van God te kennen, maar ook te doen. Want daar spreken alle volgende hoofdstukken dan feitelijk over. Een verandering in ons gemoed. Daaruit volgt een verandering puur van ons praktische leven. En dat wordt ook vermeld, en die vindt u in 2 Korinthe hoofdstuk 3. Wat lastig vers, maar vooruit. Maar daar staat in 2 Korinthe 3 vers 18, en wij allen met ongedekte aangezichten, of gewoon met ongedekt aangezicht, want het is enkelvoud, hè, de heerlijkheid des Heren weerspiegelende, maak een notitie, hè, maak een notitie. Niet als in een spiegel aanschouwende. Dat is een misverstand. Het is het werkwoord voor spiegel. En dat is niet, in dit geval niet in een spiegel aanschouwen, maar het is gewoon spiegelen. En voor alle duidelijkheid, weer spiegelen. En dus wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren weerspiegelende, straalt op ons af en het wordt door ons weer doorgegeven. Waar dat gebeurt, worden wij naar hetzelfde beeld, naar het beeld Gods namelijk, in gedaante veranderd. Het verandert ons. Wat in de praktijk onze levens verandert, u weet wel, de grote verandering, dat weet men nog, hè? In het leven van een gelovige zou het een en ander veranderen. Maar in de praktijk worden wij alleen veranderd doordat wij iets van die heerlijkheid van de Heer ontvangen. Maar dat is niet voldoende. Maar ook weer spiegelen. Dat wil zeggen, die heerlijkheid, dat wat we van de Heer ontvangen, dat licht, heerlijkheid, licht, van de Vader der lichten, alle goede gaven en wat er mee wezen mag, uit Jacobus, hè, dat ontvangen wij, en daar waar het zich ook vanuit ons weer naar buiten uitdrukt, waar het dus weer spiegeld wordt, het komt erin, maar drukt zich uit, in ons praktische leven, daar verandert het ons wezen. Let goed op. Niet maar, wij worden eerst inwendig veranderd en daarna komt er ook een praktisch leven uit voort. Dat is getheoretisch, dat is modern getheoretiseerd. Dat is volstrekt academische onzin. Waar het over gaat is namelijk dat wij inwendig naar wie wij zijn veranderd worden door onze praktische levenswandel. Denk er maar een poosje over na. Praktische levenswandel is therapie. Het verandert ons, in ons denken, in onze wereldbeschouwing. Niet omdat we er alleen maar naar zitten te kijken en daarna gaan we eens wat doen. Nee, we doen er wat in, we zijn bezig en dat verandert ons. Het actief zijn daarin. Hebben we die? Als je gaat zitten wachten tot je gedachten veranderd zijn, dat gaat niet lukken. Echt niet. Dan moet je theorie uit je hoofd leren en daarna vragen, ja, voel dat op jezelf van toepassing kan zijn, want je vindt er niks van terug. Nee, natuurlijk niet. Je moet ook wat gaan doen. En dat is niet zo moeilijk. We doen namelijk altijd al wat, maar we zouden dat doen met dat woord van God in ons. En de wereld leren zien zoals God hem ziet, enzovoorts. Hè? Zo zouden wij in het leven staan, actief. En zo zou iets van dat woord dat in ons woont tot uitdrukking komen en dat verandert ons. Het is erin en eruit. Het is ontvangen en doorgeven. Ik bedoel niet meteen prediken, maar dat is natuurlijk wel de meest makkelijke manier om het te begrijpen. Hè? Dat is ook wat het is en dat is wat je al snel kunt doen. Je komt tot geloof en daarna getuig je ervan en dat verandert je. En dat gaat steeds verder. Het hoeft niet noodzakelijk met woord, begrijp me nou niet verkeerd, maar het ligt wel het meest voor de hand. Hè? De tong, weet u wel, van alle lichaamsdelen. Wij worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, want wij zouden het beeld van Gods Zoon gelijkvormig worden, zegt Romeinen hoofdstuk 8. Hoe gebeurt dat? Dan zeggen we, ja, dat doet de Heer. Ja, maar niet buiten ons om. Wij ontvangen het woord en wij leven het weer uit. Waaruit dat dan ook mogen bestaan, daar hebben we het wel weer eens over. Wij weerspiegelen dat, was de bedoeling. En daardoor worden wij veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, dat wil zeggen steeds heerlijker, in de richting van dat beeld des Heren, want dat staat er, hè? Wij worden naar dat beeld van de Heer in gedaante veranderd. Het voorbeeld was dat van Mozes, die bij de Heer op zoek was, zal ik maar zeggen, met ongedekte aangezichten. Hij werd ter plekke veranderd, dat wil zeggen, zijn aangezicht straalde. Niemand, men had dat niet in de gaten, totdat Mozes kwam bij het volk en tot het volk sprak. En daar zagen ze zijn lichtende gestalte. En zei, doe toch een bedekking over je aangezicht, want ze wilden het liever niet zien, enzovoorts. Hè? Maar dit is wat het is, hè? Dat is waar het over gaat. Verandering. Van een vernederd lichaam dat veranderd zou worden. En dat is de laatste fase die ik vandaag noem. Die is in elk geval in 1 Korinthe 15, een paar bladzijden terug. 1 Korinthe 15, u weet wel. Wij zullen wel niet allen ontslapen. 1 Korinthe 15 vers 51... Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen wel allen veranderd worden. En nu gaat het niet over een verandering naar het wezen van de mens, het inwendige mens. Maar nu gaat het zelfs over de verandering van de uitwendige mens. Dat wil zeggen dat ons lichaam veranderd zal worden, uiteraard ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Wanneer we in een punt destijds, in een ogenblik, veranderd zullen worden. Waarbij de doden onverderfelijk opgewekt zullen worden en wij zullen veranderd worden. Vers 52. Want dit verderfelijke, dit vergankelijke, dit veranderlijke moet onverderfelijkheid, onvergankelijkheid, onveranderlijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen, want eerder kunnen wij niet erven. Het gaat specifiek hier over de gemeente uiteraard, die geroepen is om dat koninkrijk, de onverderfelijkheid, het onbewegelijke koninkrijk te ontvangen, namelijk te erven. Maar daarvoor moeten wij eerst zelf onverderfelijkheid hebben aangedaan. En daarom zullen wij veranderd worden, eenmaal. En hetzelfde staat natuurlijk ook in Filippenzen hoofdstuk 3. In precies hetzelfde verband. Wij zouden navolgers van Paulus zijn, zegt vers 17. We zouden hem tot voorbeeld hebben, vers 18, want velen wandelen anders, staat er dan. Precies. Maar vervolgens vers 20. Vers 19 spreekt over degene die aardse dingen bedenken. Maar u weet, wij zouden bedenken de dingen die boven zijn. Met de woorden uit Colossenzen 3. En niet de dingen die beneden zijn. Wij zouden dingen die boven zijn bedenken. Vers 20 van Filippenzen 3. Maar onze wandel, onze burgerschap, ons praktische leven is in de hemelen op grond waarvan, want dat is wat waaruit betekent in dit vers in elk geval, op grond waarvan wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam, dat is dit oude aardse lichaam, dat vlees, die ons vernederd lichaam veranderen zal. En niet zeggen, ja, het verandert toch al. Ja, het takelt af, ja, dat het verandert, ja. Maar daarom juist wordt het eenmaal veranderd en vervangen door iets dat onsterfelijk, onverderfelijk, onvergankelijk is. En dat dus niet verouderd, hè. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat dat vernederde lichaam gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. En er staat erachter, vind ik een prachtige uitdrukking die erachter staat. Hij zal dat lichaam veranderen, kortom, we krijgen een verheerlijk lichaam, net als in 1 Korinthe 15. Maar er staat er, naar de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Met andere woorden, zoals hij eenmaal heel die oude schepping zal vervangen door een nieuwe, zo zal dat op iets kleinere schaal reeds met ons gebeuren ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Het is in beginsel precies hetzelfde, het gebeurt echter niet allemaal bij elkaar op één dag. Maar wij als gemeente zullen na de Heer Jezus Christus uiteraard als eerste zodanig veranderd worden dat wij een onvergankelijk lichaam zullen ontvangen, lichaam van die nieuwe schepping enzovoorts. En daarna zullen deze dingen voltooid worden op de zogenoemde jongste dag, waarin hemel en aarde zullen voorbijgaan. Ze zullen voorbijgaan en er wordt geen plaats meer gevonden, maar in plaats daarvan wordt gezien nieuwe hemel en een nieuwe aarde, schrijft Johannes in Openbaring 21. En zoals we net, dat was wat Petrus zei. Wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Met andere woorden, aan of in deze vergankelijke wereld, veranderlijke wereld, doet God een werk. Verandering namelijk op een veel hoger niveau, waarbij de oude schepping vervangen wordt, veranderd wordt, vervangen wordt door een nieuwe schepping. En dat betekent dan, want dat is de zegen die erin zit, dat betekent dan de definitieve, de laatste verandering. The last move, zegt een lied, maar daar heb ik het een andere keer weer over. De laatste verandering, daar zien wij naar uit. En zolang die niet heeft plaatsgevonden, blijft alles hier veranderen. Maar wat onszelf betreft, ons eigen leven betreft, wij hebben de Heer, die gisteren, heden, tot in eeuwigheid dezelfde is. Wij kennen de Heere God, de schepper van hemel en aarde. Die blijft altijd. We hebben zijn woord, dat blijft ook altijd. Houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken, en hoe het maar heten mag. En daar leven we, daar conformeren we ons aan. En onze hoop is gesteld op de definitieve openbaring van al die beloften Gods die in Christus Jezus ja en amen zijn. En dat het dan om ons heen het een en ander verandert, dan wel voorbij gaat. Ja, dit is nou eenmaal zo. Maar zo wat. Onze hoop is gericht op die nieuwe dingen waarvan wij reeds deel uitmaken. En zo zouden we onszelf leren zien. Niet onderworpen aan veranderingen en aan trends en weet ik veel meer. Nee, we zijn kinderen Gods. Wij zouden trouwens, dat leren we op de kinderclub of de zonderschool of wat het maar was. Wij zouden een huis bouwen op de rots en al dat soort dingen meer. Implicerend inderdaad dat wij een vaste grond hebben gevonden waarin ons anker eeuwig hecht. Met opzet begin ik nou liederen te citeren. Om maar aan te geven dat er geen nieuwerwetse leer is of zo. Dat is altijd bekend geweest. Niet in brede kring, maar niettemin, dat was altijd bekend. Waar het om gaat is nou juist dat wij leven in een vergankelijke wereld. Dat is niet te veranderen. Er is niks aan te doen, er is niet te stoppen. Waarom het zo snel moet allemaal, weet ik ook niet. Maar goed, we moeten daar maar mee leren leven. Maar dan toch in het bewustzijn dat het niet onze wereld meer is. De Heer heeft beloofd iets tot stand te zullen brengen, eens en voor altijd. Men zal daar niet op afdingen, integendeel. We zouden onze rust vinden in juist dat God onveranderlijk is en hij heeft ons naar zijn wil gebaard, opdat wij zouden zijn eerstelingen, zijn schepselen. Laten we ons dus daarnaar uitstrekken in de vaste overtuiging dat hij ons zou leiden naar die bestemming, naar die zonstelling, dat wil zeggen, naar die erfenis. Dwars door een wereld waarin nog heel wat veranderen zal, maar wat ons betreft, we hebben een anker der ziel dat ingaat achter het voorhangsel, zei de Hebreeënbrief. Dat wil zeggen, onze positie ligt vast in de eeuwige positie van de Heer Jezus Christus als de eersteling van de nieuwe schepping en als de hoge priester na de ordening van Melchizedek. Daar was een hele verandering die tot stand gebracht is in het verleden, maar de bedoeling is dat we die kennen en daar ook uit zouden leven. Zullen we hem danken? Wij zeggen u dank, trouwe Vader in de hemel, dat we u mogen kennen als die onveranderlijke God. Die God die beloften gedaan heeft, die gezegd heeft wat hij zou doen. En we danken u dat we mogen verstaan dat u deze vergankelijke, veranderlijke wereld, deze wereld die aan het verderf onderhevig is, zult vervangen door een nieuwe schepping, nieuwe hemel en nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. Maar wij danken u bijzonder dat u ons nu reeds trekt uit deze oude wereld en ons een plaats geeft in die nieuwe schepping. Een vaste plaats, met een vaste grond, die gebaseerd is op het verzoeningswerk dat door onze heiland reeds eeuwen geleden tot stand gebracht is. Wij danken u dat wij deze rots mogen kennen, deze onvergankelijke, degene waarop wij mogen bouwen en wiens woorden ja en amen zijn. Wij danken u daarom dat we ook nu weer uw woord mochten openen en mogen beseffen dat dat woord onveranderlijk is, wat ook de mens ermee doet. Wij danken u dat u betrouwbaar bent, dat u niet laat varen het werk uw handen, maar dat u doet wat u beloofd hebt. En daarom doen wij een beroep op die beloften, opdat ze aan ons vervuld zouden worden. We danken u dan dat u ons beloofd hebt, dat u ons niet zou begeven of verlaten, dat uw oog op ons zou zijn en dat u ons zou leiden naar dat zoonschap waartoe u ons uitverkoren hebt. Wij danken u daarom voor de zegeningen die u ons geschonken hebt en we bevelen ons bij u aan, opdat uw heerlijkheid in ons gestalte zou krijgen. Amen. Thank you.